Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sonnenberg zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Sonnenberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Het eerste vers van Psalm 91. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden woensdag op de leeftijd van 90 jaar in Elim is overleden mevrouw Klaartje Riemsdijk van Eldik. De begrafenis zal morgen plaatsvinden. Daaraan voorafgaand is er een rouwdienst die om 11 uur in het rouwcentrum aan de Hoef begint. En daaraan voorafgaand van 10:30 tot 10:50 is er gelegenheid tot condoleren. We willen met de kinderen, kleine en achterkleinkinderen, meeleven in voorbeden. Maar ook in verband daarmee willen we zingen van Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42 vers 1.
Thank you.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 90 en daarvan de verzen 1 en 2. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. 1 en 2 van Psalm 90. Lied 234 willen we zingen naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Mijn Jezus, mijn Redder Heer, er is niemand als u. Lied 234. Nu eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus die heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom, toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Dat hebt u graag. Daar vraagt u om. Daar wijst u ons op, ook telkens weer opnieuw als we de 10 geboden horen. En we laten die als een spiegel voor ons leven staan om ons voorbije leven te overzien. En dan hebben we dit gezongen. Maar was het ook waar? U weet het. U bent het die ons kent en doorgrond totaal, van top tot teen. Niets is u ontgaan. En dan moeten we het heel eerlijk erkennen. Een leven heel dicht bij u. Ach, het was er wel, maar niet altijd. En soms altijd niet. En hoe komt dat nu? Dat zit hem niet in u, Heere God. U wilde nabij zijn. Keer op keer door uw woord en door uw geest. En u wilde ons voorgaan. U wilde ons nabij zijn, ons trekken en troosten. En niet altijd waren we ervan gediend en meegediend. Het tekent onze eigen wijsheid. Misschien zelfs onze hoogmoed. En toch, u vraagt het van ons omdat u ons lief hebt om u lief te hebben. Boven alles en iedereen uit en de naaste als onszelf. Wil ons vergeven, o God, al wat we u misdeden. Alles waarin we de naaste tekort lieten komen. Wil ons vergeven en ons aanzien in uw Zoon. In uw eeuwige liefde, Jezus Christus. Wil ons vergeven. Op zo'n manier dat u er niet meer aan denkt en er ook niet meer op terugkomt. En daar moeten we het van hebben. Niet om aan raak te leven, maar om te leven van vergeving. Van wat u geeft. Heer, ook vanmorgen zijn we weer samengekomen rondom de open Bijbel. Wat fijn dat we een dag als deze mogen hebben, waarop we 2 keer uitgenodigd worden om naar uw huis te gaan. En om uw woord te laten klinken in en over ons leven. En om ons te laten gezeggen. Help ons door uw woord en door uw geest om wegwijs te blijven in het leven van elke dag. Met zijn bochten en kronkels, met zijn hoogte en dieptepunten. Met zijn vragen, met zijn uitroeptekens. Wil ons een God van nabij zijn. En leid ons, zoals een goede herder dat doet. Achter u aan, op uw wegen. Heere, zegen ons dan ook vanmorgen weer in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen. In het geven van onze gaven, in het zijn van koster of welke taak we ook vervullen. De zondagsschool, de kindernevendienst. En laat het alles mogen zijn tot meerdere glorie en eer van u, onze God, de drie enige. Neem ons zo in uw hoede. We vragen het, onverdiend, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Nadat we in de afgelopen diensten stilgestaan hebben bij de eerste Thessalonicense brief, willen we vandaag vervolgen met de tweede Thessalonicense brief. En we lezen daarvan het eerste hoofdstuk, 2 Thessalonicense 1. En begint met de afzenders, Paulus, Silvanus en Timotheus, aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God, onze Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. We moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat we zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in alle die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus. Tot zover onze schriftlezing. We willen vanmorgen het vijfde vers van 2 Thessalonicenzen 1 onderstrepen. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Voordat we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119. De versen 52, 53 en 54. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Ik ben op het diepst verdrukt, ai, schenk me Heer vernieuwde kracht, sterk naar uw woord mijn leven. De versen 52, 53 en 54 van psalm 119. Gemeente des Heren, ze zijn met z'n drieën, nog steeds met z'n drieën. Net als in de vorige brief staan ze als eerste vermeld. Paulus, Silvanus, dat is Silas, hè? Die man met wie Paulus 's nachts ging zitten zingen in de gevangenis. En dan ook nog Timotheus. Timotheus, dat was Paulus zijn zoon in het geloof. Dat is mooi, hè? Als je zo kunt spreken en dat kunt zeggen, je zoon in het geloof. Dochter kan ook, hoor. Je dochter in het geloof. Je kind in het geloof. En dan hoeft er helemaal geen bloedverwantschap te zijn. Je komt hem zo te zeggen in mekaars stamboom helemaal niet voor. Maar je bloedverwantschap komt, om zo te zeggen, via het bloed van de Heere Jezus Christus. Door het geloof in hem die zijn leven offerde op Golgotha. Opdat ieder, hoor je, opdat ieder die in hem gelooft, leeft. Zoon, dochter in het geloof. Dat je zoveel voor iemand hebt mogen betekenen, dat er banden zijn gegroeid tussen mensen waarbij ze samen God bedoelden en bedoelen en de eer van zijn naam en de dank voor zijn verlossing. Dat je beide Jezus Christus voor ogen had en houdt door dik en door dun. Het lijkt wel of dat steeds minder wordt, steeds schaarser. Geloven, dat doen we dan nog wel op zondag. Maar verder is de week voor de rest voor mezelf. Moet je niet zo moeilijk doen. Het lijkt wel alsof steeds minder mensen echt gaan voor God en steeds meer mensen leven met de rug naar hem toe. En of die hechte banden, die bloedbanden, hè, om Jezus wil, soms zo ver te zoeken zijn. Tuurlijk wel op de zendingsvelden met de prachtige bekeringsverhalen. En in de verhalen die je hoort vanuit de leidende kerk in de verdrukking, met geschiedenissen die je tot nadenken zetten en die best ook respect afdwingen. Maar het gaat wel om jouw geloof, hè, en om dat van u en van mij. En het leven uit en naar het woord van onze God. Geloven, dat is geen vrijblijvend natte vingerwerk. Paulus, Silas en Timotheus, deze drie, dat zijn de afzenders van dit schrijven. De afzenders van de brieven aan de christelijke gemeente van Thessaloniki. En weet je wat nou zo bijzonder is aan die christelijke gemeente daar? Dat ze groeit in het geloof en in de liefde die daaraan vastzit, die daaruit voortvloeit. Ook die liefde neemt sterk toe. En dat zit ook verweven, hè, met het geloof. God liefhebben boven alles, en de naaste als jezelf. Dat geloof en die liefde, dat is het dankpunt aan het adres van God voor, zeg maar, voor Paulus, Timotheus en Silas. Danken dat geloof en liefde de pan uitreizen. Geloof je? Ja, natuurlijk. Of nee, natuurlijk niet. Nou, dan weet je dat van die ander. Of die gelooft. of niet gelooft. En zo'n antwoord, dat klinkt dan als een statement, hè? Een antwoord dat staat. Eigenlijk als een standbeeld, onbewegelijk en stil. Maar dat weet een kind, een standbeeld dat groeit niet. Dat is of van brons, of van steen, of van hout, gegoten of gesneden. En daar staat het dan koud en kil. Maar een levend geloof, geloof je, levend zegt het ook al, dat groeit, daar bloeit wat, daar komt van naar buiten, dat is te horen, te merken, te zien, dat zit niet onderuitgezakt, maar dat strekt zich uit naar meer, dat verlangt naar meer van God. Oh nee, niet dat hij het tekort doet, echt niet hoor. Dan ken je God niet echt. Maar dat je ook jezelf niet tekort doet. En dat je het al gauw goed vindt. En dat de groei erbij je misschien wel uit is. Dat je groeien mag. Hè? Weer dat lees je Bijbel, bid elke dag. En dan zeg je niet van, maar ik geloof wel. En verder blijft het stil en staat het stil. Want wat is dat dan voor een geloof? Paulus en zijn medewerkers die roemen het geloof van die mensen in Thessaloniki. En dat doen ze bij andere gemeentes die ze spreken of die ze schrijven. Ze maken een soort reclame voor de mensen, nee, voor de God van de mensen in Thessalonica. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen, in feite word je daar zelf niks mee, hè? Kun je jezelf niet op je borst gaan zitten kloppen? Als je dat hoort van het geloof van de buurgemeente, als je dat hoort van andere mensen, het gaat om jouw geloof, mijn geloof, uw geloof, hoogstpersoonlijk, je band met God in Jezus Christus. In het Nieuwe Testament is het kenmerk voor iemand die gelooft dat hij standvastig blijft. Zelfs in de grootste beproeving, zelfs in het grootste lijden met een lange ei. Dat je geduldig verdraagt. En dat is dan een verdragen, het woord dat Paulus daar gebruikt. Dat is niet dat je ineengekrompen zit met de staart tussen je benen en denkt van oei, wanneer komt de volgende klap? Nee, het woord wat Paulus daar gebruikt voor verdragen is, je staat rechtop. Je laat de moed niet zakken, ondanks alles wat je te lijden hebt, waarin je verdrukt wordt. Rechtop, omhoog gericht. Je kent Stefanus wel, hè? Die diaken, die op een gegeven moment gaat evangeliseren, het evangelie gaat brengen zo links en rechts onder zijn volksgenoten. En daar werd die omgeving, die werd daar niet blij van. Die Stefanus, die moet nou eindelijk eens zijn mond houden over die opgestane Jezus. En daarom wilde men hem niet alleen monddood maken, maar zelfs helemaal dood. Gewoon dood. Nou ja, dood door steniging. En dat is nog gelukt ook. En moet je nagaan hoe dezezelfde Paulus, hè, die dat hier dus schrijft, van dat je de verdrukking verdraagt, rechtop staande, fier. Hoe diezelfde Paulus daar bij die steniging van Stefanus, als jochie van, hoe oud zou die geweest zijn? Net op het voortgezet onderwijs misschien. Staat hij op de jassen te passen van degene die staan te stenigen. En hij had er een lol in. Plezier, behagen staat er. En Stefanus, die staat daar, hè. Vol van de Heilige Geest hield hij zijn ogen op de hemel gericht. En hij vertelt nog ook wat hij ziet. Hij zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En Stefanus zegt, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar dan die tegenstanders, hè, die riepen met luide stem, terwijl ze hun oren dicht stoppen voor het gepreek en gepraat van Stefanus. Ze riepen met luide stem en stormen op Stefanus af, eensgezind, want ze willen zijn woord niet horen. Horend doof, weg met hem. En ze hebben hun zin gekregen. Stefanus is uitgesproken. Hij is niet meer. Maar hij heeft verdragen het lijden, die keien, die stenen. Hij bleef staan. Zonder klagen. Met opgeheven hoofd. Ziende op de Heere Jezus. En niet op de mensen. Volharding. Geloof. Te midden van vervolging en verdrukking. En dan komt onze tekst van vanmorgen, vers 5. Die staat daar dus niet even los tussendoor tussenin gepropt. Daar moet je wel een beetje erg in hebben. Ik ben erg blij met een appje als dagelijks woord bijvoorbeeld, hè. Daar krijg je iedere dag op het jouw gekozen tijdstip een tekst uit de Bijbel. En die kun je dan als, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, misschien wel als hapklare brok, weer tot je nemen. Moet je doen, hoor. Maar het zou zo fijn zijn, hè. Het zou ook zo goed zijn als je even leest wat er nog meer omheen geschreven staat. Want zo'n hapklare brok, die staat nooit op zichzelf. En zo is het hier met onze tekst ook. Vers 5, daar gaat iets aan vooraf. Daar volgt ook iets op. En dat is ook belangrijk om te lezen en te weten wat de achtergrond is. Waarom zo'n tekst nou staat geschreven en wordt gezegd. Bijbelteksten kunnen wat dat betreft heel gemakkelijk uit hun verband worden gerukt. He, mensen die dwepen ermee, ja, maar God is toch liefde? Nou, dat is ook zo, staat ook in de Bijbel. Alleen er staat wel bij dat hij die liefde getoond heeft in Jezus Christus, zijn Zoon, door hem op te offeren. Dat is Gods liefde. En dan merk je ook als je dat leest tegen die achtergrond, dat Gods liefde regelrecht met mijn zonde te maken heeft. Maar ja, daar moet je vandaag de dag ook weer niet te veel mee aankomen bij mensen. Hebben we dat niet achter ons ondertussen? Moeten we weer niet te moeilijk doen misschien? Durf je Bijbel te lezen. Niet bij vlagen en bij flarden, maar in zijn verbanden, in zijn geheel. En dan lees ik hier ineens over het rechtvaardige oordeel van God. Als je dat zo als dagelijks woord zou krijgen, hè, dan schrik je toch een ongeluk. En dan denk je misschien wel aan dat wat er elke zondagavond in de zondagavonddienst wordt beleden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, dat Jezus weer komt om te oordelen de levenden en de doden. Zomaar een regeltje uit de apostolische geloofsbelijdenis schiet me dan door het hoofd als ik deze tekst lees. 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Maar let je erop dat dit niet zomaar een regeltje is. Zoals het hier geschreven staat. Het gaat daar, in die apostolische geloofsbelijdenis, over het eindoordeel van God. De jongste dag. Hè, waar Openbaring van zegt dat de schapen van de bokken worden gescheiden. Hemel of hel. Waar geen weg achter terug is. En dan gaat het in het vervolg van onze tekst weliswaar wel over. Maar hier in vers 5 is het een teken, staat er, zeg maar, een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel wordt het genoemd, dat je het koninkrijk van God waardig geacht wordt. Het is, met andere woorden, Gods beslissing. Anders gezegd, zo is hij van oordeel. Zo heeft hij het je toegedacht. Je bent niet goed genoeg voor het koninkrijk van God. Je kunt het niet verdienen of zo, op de een of andere manier. Maar God acht het je waardig. Zo. Het is helemaal aan hem te danken. Genade heet dat. En geen wedstrijdelement. Alleen, het vreemde is wel, en dat wordt dan weer even slikken, dat er een verband wordt gelegd met het lijden. Lijden om in te gaan. Strijden om in te gaan. Vreemd, hè? Of niet? Nou, laat ik je dit vertellen. Als je zo nu en dan eens door je Bijbel heen bladert en je zou daarop gaan zoeken, dan komt die combinatie van hemelse heerlijkheid en lijden best vaak voor in de Bijbel. Alleen je verwacht dat niet. Die combinatie, die kom je meer dan je lief is tegen. En daarom is het eigenlijk helemaal niet vreemd om daar raar van op te kijken. De apostel Paulus, apostel Petrus, die schrijft in zijn eerste brief: als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Dat klinkt toch als wartaal in je... Nee, dat hoort bij elkaar, schrijft Petrus. Nog een andere, als iemand als christen lijkt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Gods oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de Heere God die vergist zich niet. Het is ook de boodschap die de apostelen Petrus, Paulus en Barnabas verkondigen. Als je leest in de Handelingen der Apostelen: en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven, en zeiden dat we door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Het was er weer zo een. Als je dat hoort, dat je mag ingaan in het koninkrijk van God, dan zou je toch de vlag uitsteken, om zo te zeggen. Maar dan komt er dus achteraan, ja, het gebeurt wel door veel verdrukkingen heen. Dan zou je bijna de vlag weer binnenhalen. Nee. Nee, het is een realiteit. Nog een andere, en als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Ziet u, steeds weer grijpt het in elkaar, raakt het aan elkaar. Heerlijkheid en lijden met een lange ei. Het koninkrijk van God is niet te verdienen door puntjes te scoren. Maar het is een weg, het is een geloofsweg. Door het lijden en door de verdrukking heen naar de heerlijkheid. Het geloof, dat is geen glijbaan van roets en we zijn er. Hup, in de hemel. door veel verdrukkingen tegenslaan. Maak je borst maar nat. Bereid je maar voor. Schrik er niet van. Maar oefen je. Train je. Schrijver van de Hebreeënbrief, die weet er ook van mee te praten in hoofdstuk 10. Hij zegt, maar herinner u de dagen van wel eer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd en lijden hebt verdragen. Wat dan? Nou, nu is met u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, en dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. In de wereld van vandaag de dag, in de wereld vanaf het jaar nul eigenlijk, is God liefhebben iets wat onder druk staat, wat aangevreten en aangevochten wordt, wat keer op keer bestreden wordt. Daar moet je rekening mee houden. Moet je je tegen wapenen. Moet je bedacht op zijn. Hoef je niet voor weg te lopen en te denken van hoe heb ik het nu? Krijgen we nou toch? Nee. Nee, het hoort erbij. Natuurlijk, het is best wel heftig als je dat zo leest en als je dat zo hoort. Maar het is nog heftiger als je het niet herkent. En als je er zo ondersteboven en niet langer standvastig van bent, dat je gevloerd wordt. Als geloven alleen maar zou betekenen op je gemak en in je comfortzone, op de manier van de minste weerstand, ja, dan wordt geloof een soort luxe. En luxe wordt heel vaak een probleem. Moet er toch niet aan denken. Ja, als je alleen de slagroom van de taart lust. En ik geloof het graag hoor. Dat het ons vreemd in de oren klinkt. En dat je haast geneigd bent om het van je af te schudden en je hoofd te gaan schudden. Van nee, dat wil ik niet als geloven zo moet. Geloof en lijden met een lange ei. Nee. Maar denk dan maar aan die eenvoudige woorden. Is een leerling dan meer dan de meester? Met een hoofdletter M. Er waren zomaar een aantal teksten op een rijtje uit de Bijbel. Onze Bijbel. Die vreemde combinatie. Geloof, verdrukking, lijden. We zijn geneigd om te gaan kijken naar verre gebieden waar een stichting als Open Doors werkzaam is. En we zijn geneigd om het op ons gemak maar af te wachten. Maar je zou haast de stelling aandurven wagen, om te zeggen van als je nu in het geloof niet lijdt, of misschien wel het lijden ontloopt, wat is dat dan voor geloof? Wat ben je daarmee bezig? Als het een Bijbels gegeven is, niet alleen voor Korea, maar ook voor Holland, voor hier. Geloof en lijden. En als je dat woord, wat bij herhaling geschreven staat, niet meer gelooft, wat dan nog wel? Ja, hooguit je eigen gevoel en je eigen gedachten erover. Maar zou je het daarmee redden, denk je? Als de nood aan de man en de vrouw komt, aan de zoon en de dochter, dan word je gevloerd, onderuit gehaald. Je houdt je niet staande, je redt het niet. Ik huiver wanneer ik daar in de Bijbel lees dat het voorkomt en dat het komt en dat het er is. Goddank lazen we ook dat God verlichting en verluchting geeft, opluchting bij de terugkomst van Jezus Christus, zijn openbaring vanuit de hemel met zijn krachtige engelen. Wanneer hij met een zwaard, met vlammend vuur, wraak oefent over hen die God niet kennen, die de omgang met hem niet leerden, niet in stand hielden. die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat is krasse taal. Dat is krasse taal die nog verder gaat dan lijden. Maar dat te lezen, zoiets laat je toch niet koud. Bestaat toch niet dat je daar je schouders over optrekt. Dat kun je toch niet op zijn beloop laten. Dat mensen het evangelie niet zouden kennen. Vanwege jou, vanwege mij, vanwege u. Het maakt me betrokken, nog meer betrokken. Nog meer betrokken dan ooit op God en op zijn dienst en op de naaste. Op elk ander. Misschien heb je het gezien aan het begin van de week. Was er een incidentje in Vlissingen. Hoe, dat noemen ze een hekgolf. Hoe een hekgolf van een voorbijvarende zandzuiger mensen op het strand ineens meezoog. Meesleurde. Ouderen, kinderen. Gelukkig zijn er geen erge dingen gebeurd, goddank. Maar het overvalt je zomaar ineens. Terwijl je het niet in de gaten hebt van wat komt er aan, wat gebeurt er, wie komt er. Het overkomt je. Weet je, geloven, dat is niet kiezen voor leuk en lekker en de gemakkelijkste weg. Maar geloof en lijden is de door God gekozen weg. Die te gaan. Dan ben je het koninkrijk van hem waard. Niet omdat ik het waard ben of mezelf heb opgewerkt. Nee, om hem alleen. En daarom zeg ik niet meer en niet minder dan God dank in Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen lied 365, de versen 1, 5 en 7. Om mijn redding wil ik juichen, God heeft mij altijd bemind. Ondanks alle aardse laster, ondanks Satans boos geweld, steun ik op Gods liefde vaster, die mij in de ruimte stelt. Welk lot ook, het zij dood of leven, spot of eerbetoon mij wacht. Jezus zal me nooit begeven. 1, 5 en 7 van lied 365. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u vanmorgen een ogenblik stil te mogen staan bij zo'n wonderlijke combinatie geloof en lijden. Het eerste, dat zint ons wel. Het tweede, gaan we graag uit de weg. En misschien is het daarom ook wel dat er zo weinig van ons uitstraalt en afstraalt en we het alleen maar voor onszelf houden. Heere God, we bidden u voor die gemeente en voor die broeders en zusters, heel ver weg, die lijden ondervinden dag in dag uit, vanwege het geloof. En het wordt geprobeerd om het hen af te pakken, om hen onderuit te halen. Maar wat mogen we dankbaar zijn als ze standvastig zijn, volhardend, staande gehouden. Ziende op u. En dat is het. En dat blijft het, geloven. Ziende op u. Geen moment verslappen. Niet links, niet rechts. Naar boven kijken. Let op die God die woont en troont in de hemel. Met uw zoon en uw rechterhand. En u eren we, u aanbidden we. En dat mag de wereld weten ook. Ook van ons, net zo goed. Of we dan jong zijn of oud. We laten het niet liggen. Geloven is geen privé gebeuren. Heere God, en daarom bidden we u ook voor allen die in zendingsdienst zijn uitgegaan. Die bezig zijn met evangelisatiewerk. Die bezig gaan met evangelisatiewerk, ook in ons eigen land op de camping bijvoorbeeld, zoals Eline van der Westering hoopt te gaan doen. Wilt u haar sterken in de 2 weken dat ze in het hoge noorden onder jong en oud mag bezig zijn, om ook dat evangelie handen en voeten te geven en uit te dragen. Met mooie momenten, maar ongetwijfeld zal daar ook tegenstand zijn. En lijden is misschien een groot woord, maar laat maar belijden naar voren komen. Zodat u de lof, de eer ontvangt. Schenk haar en al haar medeteamgenoten de tegenwoordigheid van uw geest en wil hen dragen. Tezamen met al die anderen die her en der over Nederland verspreid doende zijn. Heere God, we bidden u voor hen die zorgen kennen, ziekte. We bidden u voor mevrouw Mien Kochius, die werd geopereerd. Wil haar sterken en nabij zijn. We danken u dat Esther Buijs weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We dragen mevrouw De Wit aan u op in Tiel. Geef haar kracht in haar zwakheid, kracht van uw kant. En dat ze het mag merken, gedragen te worden. We bidden u voor meneer Dirksen in Nieuwegein. Wilt u ook hem bij alle vooruitgang die zo heel langzaam gaat, laten merken dat u er bent en er blijft. We dragen meneer Langelaar aan u op, die revalideert. Geef ook hem te merken dat er vooruitgang mag zijn. We bidden nu voor mevrouw Van Inge van Bennekom uit Druimel, die in het Tielse ziekenhuis werd opgenomen. Geef ook haar kracht naar kruis. En laat ook haar maar merken dat u de God bent die woord houdt, trouw houdt en niet loslaat. Ook bij alle moeite. Zorg voor alle zieken thuis, degene die wachten op behandelingen, de mensen die kuren krijgen, therapie volgen. Wil bij alle moeite en zorgen, bij de vele vragen die daar soms om de hoek kunnen komen kijken, een God zijn die ondersteunt en sterkt. Zorg voor een ieder die thuis met ons meeluistert via de kerkradio, de kerktelefoon. En wil ook daar, vaak in een eenzame huiskamer, erbij zijn. Als de God die leeft en regeert, die te vertrouwen is op wie we mogen bouwen, van dag tot dag. We bidden u voor de bedroefden. Gedenk de familie Riemsdijk, die morgen een geliefde moeder, oma, overgrootmoeder, ten grave zal dragen. Laat ook hen getroost mogen worden door uw woord. We bidden u voor Piet en Doreen Uyl, die in de afgelopen weken rondom het graf stonden van een geliefde schoonzuster. Geef, Heere God, dat we door onze tranen heen weet hebben van wie u bent en blijft. De God die in Jezus Christus de dood heeft overwonnen. En die niet loslaat. En die voorgaat. En die laat merken, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven in Christus. We bidden u voor Tanja de Jong en voor George Veldman, die in de komende week elkaar het ja-woord hopen te geven. Wil hen nabij zijn en zegenen. En schenk hen alles wat ze nodig hebben. Ook tezamen met hun kinderen. Wilt u die God zijn die leeft en regeert, trouw houdt, woord houdt? Zegen ons ook het verdere van deze dag. Breng ons ook vanavond weer samen onder het geklank van uw woord. Wat zijn we gezegend in een vrij land te mogen leven. Maar niet vrijblijvend te zullen zijn. Vanwege die ene naam. Gegeven onder de hemel tot zaligheid. Zorg voor het werk van ouderen en alleenstaanden. Als het nu in de vakantieperiode even stil ligt, maar daarna weer verder gaat. We mogen onze gaven er straks voor geven. Zorg ook voor het werk van de VBW, die eveneens om onze gaven vraagt. Laat ons mogen geven met een blij hart, met het oog op elk ander, tot eer van u. Hoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Onze liefdegaven mogen we geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang voor het werk onder ouderen en alleenstaanden in de gemeente. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. De bussen van de VBW zijn nog steeds niet vol. En was dat wel het geval, worden ze gauw weer leeggemaakt. Wilt u ze vol houden? Aanbevolen al deze collecten. Wij willen daarna zingen van Psalm 62, eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. 1 en 4 van Psalm 62. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.